Gemeente, wij worden verzocht te zingen van Psalm 119 en daarvan het 10e vers. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboon op reis mij niet ontbreken. Daar mijn ziel, omringd door duister heen, zo dikwijls van verlangen is bezweken, om u te zien ter hoge vierschaar train, tot straf van hem die snoot zijn afgeweken. Psalm 119, 10e vers. Gods heilig en dierbaar woord zal u worden gelezen, het eerste boek der koningen, daarvan het 18e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 20. Vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God den Vader, De almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vervolgens van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 3. Ter oorzake van deze overblijfselen der inwonende zonde en ook vanwege de aanvechtingen der wereld en des Satans zouden de bekeerden in die genade niet kunnen volstandig blijven, zo zij aan hun eigen krachten overgelaten werden. Maar God is getrouw, die hen in de genade, hun eenmaal gegeven, barmhartiglijk bevestigd en ten einde toe krachtiglijk bewaard. Wij lezen 1 Koningen 18, de eerste 20 versen. En het gebeurde na vele dagen, dat het woord des Heren geschiedde tot Elia in het derde jaar, zeggende, ga heen, vertoon u aan Achab, want ik zal regen geven op de aardbodem. En Elia ging heen om zich aan Achab te vertonen. En de honger was sterk in Samaria. En Achab had Obadja den hofmeester geroepen. En Obadja was den Heere zeer vrezende. Want het geschiedde als Izebal de profeten des Heere uitroeide, dat Obadja 100 profeten nam en verborg hen bij 50 man in een spelonk en onderhield hen met brood en water. En Achab had gezegd tot Obadja, trek door het land tot alle waterfonteinen en tot alle rivieren. Misschien zullen we gras vinden, opdat wij de paarden en de muilezels in het leven behouden en niets uitroeien van de beesten. En zij deelden het land onder zich, dat ze doortogen. Achab ging bijzonder op een weg en Obadja ging ook bijzonder op een weg. Als nu Obadja op de weg was, zie, zo was hem Elia tegemoet. En hem kennende, zo viel hij op zijn aangezicht en zeide, zijt gij mijn heer Elia? Hij zeide, ik ben het. Ga heen, zeg uw heer, zie Elia is hier. Maar hij zeide, wat heb ik gezondigd, dat gij uw knecht geeft in de hand van Achab, dat hij mij dode. Zo waarachtig als de Heere, uw God, leeft, zo er een volk of koninkrijk is waar mijn Heer niet gezonden heeft om u te zoeken. En als ze zeiden, hij is hier niet, zo nam hij dat koninkrijk en dat volk een eed af, dat zij u niet hadden gevonden. En nu zegt gij, ga heen, zeg uw Heer, zie, Elia is hier. En het mocht geschieden, wanneer ik van u zou weggegaan zijn, dat de geest des Heren u wegnam. Ik weet niet waarheen. En ik kwam om dat Agab aan te zeggen. En hij vond u niet. Zo zou hij mij doden. Ik, uw knecht. Nu vreesden heren van mijn jonkheid af. Is mijn heer niet aangezegd wat ik gedaan heb, als Izebel de profeten des heren doodde, dat ik van de profeten des heren 100 man heb verborgen, telkens 50 man in een spelonk, en die met brood en water onderhouden heb? En u zegt gij, ga heen, zeg uw heer, zie Elia is hier, en hij zou mij doodslaan. En Elia zeide, zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, ik zal voorzeker mij heden aan hem vertonen. Toen ging Obadja Agab tegemoet en zeide het hem aan. En Agab ging Elia tegemoet. En het geschiedde als Agab Elia zag, dat Agab tot hem zeide, zijt gij die beroerder Israëls? Toen zeide hij, ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis. Daarmede dat gij de geboden des Heeren verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt. Nu dan, zend heen, verzamel tot mij het ganse Israël op de berg Karmel. En de 450 profeten van Baal en de 400 profeten van het bos, die van de tafel van Izebel eten. Zo zond Agab onder alle kinderen Israëls en verzamelde de profeten op de berg Karmel.
Gemeente, laten we verder zingen op Psalm 19 en daarvan het 5e en het 6e vers. Des Heren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Zijn diepere leer verspreidt een straal van billijkheid, daar ze al onwaarheid haat. Ze is het mensdom meerder waard dan het fijnste goud op aard. Niets kan haar glans verdoven. Zij streeft in het heilzaam zoet, tot streling van het gemoed, de honing vet erboven. Psalm 19 en daarvan het 5e en het 6e vers. En ondertussen worden uw liefdegaven gevraagd.
Thank you.
Geliefden, wanneer wij in de huiskamers komen van vele gezinnen of in openbare gebouwen, dan zien wij daar verschillende foto's hangen. En wanneer wij dan vragen wie dat zijn op die foto's, dan horen wij een weduwe zeggen, dat is mijn geliefde man. Een weduwe na zegt, dat is mijn overleden vrouw. Een ouderpaar dat een kind heeft verloren zegt, dat is mijn geliefd kind. Weer anderen zeggen, dat is mijn vader of mijn moeder, mijn broer of mijn zuster. Wie kan beschrijven wat er dan omgaat in het hart van degene die zijn achtergebleven? Want deze foto's hebben zij ter nagedachtenis van geliefden en dierbare gestorvenen. Nu zegt onze Heidelberger Catechismus dat wij wel een beeldenis mogen hebben van mensen, als wij er God maar niet door dienen en als wij ze maar geen goddelijke eer bewijzen, dat wij ze dan ook inderdaad maar mogen hebben ter nagedachtenis van hen die ons dierbaar zijn geweest en ons dierbaar blijven. Dat weten zij die een man of vrouw grafwaarts hebben moeten dragen, of die een geliefd kind naar de dodenakker hebben moeten brengen. Geliefden, zoals de mensen doen, doet de Heere ook. U zult zeggen, doet de Heere dat ook? Inderdaad, de Heere heeft ook zijn geliefden opgehangen en als schilderijen vertoond in de wereld aan de mensenkinderen. Die vertoning kunt u vinden in Hebreeën 11. Daar gaat de apostel Paulus op goddelijk bevel en aangedreven door de Heilige Geest, u al de geloofshelden als schilderijen voorstellen en ophangen. Het is of de Heere zegt, kijk nu eens en aanschouw de uitkomst van hunne wandelingen. Wat staat er onder de schilderijen die de Heere heeft laten ophangen, om ze in deze wereld te laten zien? Dat lezen wij in het 13e vers van Hebreeën 11. En zij hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op aarde waren. Zie daar de gedachtenis Gods die hij voorstelt in een geslacht dat leeft op deze wereld. Zij hebben beleden. En wie zijn dat die beleden hebben? Dat waren in de eerste plaats de patriarchen Abraham, Isaac en Jacob. Zij die door goddelijke genade waren wedergeboren tot een levende hoop. Dat waren in de tweede plaats al de Bijbelheiligen die daarna gevolgd zijn. En dat zijn ook zij die reeds in Christus zijn ontslapen, die zijn ingegaan in de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Wat hebben ze beleden? Ze hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen waren op de wereld. Een vreemdeling, gemeente, gevoelt zich hier niet thuis. In de vakantietijd zijn er veel vreemdelingen in ons land. Die vreemdelingen trekken zomaar door. Die zijn hier in ons vaderland niet thuis. Die geven er ook niet om wat er in ons vaderland gebeurt. Ze gaan straks weer terug naar hun eigen vaderland. Zo zijn er ook geestelijke vreemdelingen. Gemeente, bent u zo'n geestelijke vreemdeling die zich hier niet thuis gevoelt op deze wereld en voor wie het zo vreemd is op de wereld? De wereld is hun vreemd en zij zijn vreemd aan de wereld. Hoe komt dat toch, geliefden? Eenmaal waren ze thuis op deze wereld, als een vis in het water, zoekende de aardse dingen en gedachten. Maar God heeft hen naar zijn eeuwig welbehagen vreemdelingen gemaakt op de wereld. Want zodra God dat grote wonder gaat openbaren in ons hart, dat wonder der wedergeboorte, dan worden wij vreemdelingen op de wereld, voelen ons niet meer thuis op de wereld. Ik wil daarmee niet zeggen dat ze zich niet meer eens in de wereld kunnen spoeden en soms wereldgelijkvormig kunnen wandelen. Maar ze blijven vreemdelingen, omdat het nieuwe leven in het hart is gewerkt door goddelijke genade. Ze reizen door dit aardse tranendal. En waar reizen ze naartoe? Ze reizen naar die stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Geliefden, dat is een volk dat een vaderland zoekt, dat niet van deze wereld is, maar het is een volk welks woonstede boven is. Hun hart trekt naar boven. Zij zullen geen rust kunnen vinden voor het hol van hun zielenvoet, voor zij aangeland zijn in die stad die fundamenten heeft. Daar zal het inderdaad zijn. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt. Hier elk in liefde dronken. Ze zijn gasten op deze wereld. Een gast verkeert tijdelijk bij iemand. Een gast voelt zich in het gezin waar hij is niet thuis. Men kan wel tot ons zeggen, doe maar of je thuis bent, maar men is niet thuis. Thuis, dat betekent ons thuis gevoelen waar we zijn. Nu zijn er ook van die geestelijke gasten die hier op aarde een tijdelijke woonplaats hebben, maar die naar hun eeuwige woonplaats reizen, omdat de Heer hen uit genade heeft zalig gemaakt. Ze hebben het niet alleen beleden met hun mond, maar ze hebben het ook beleden met hun daden. Houd dat vast, geliefden. Hoe komt dat? Dat komt omdat hun hart vernieuwd is door de werking van Gods geest. En wanneer ons hart vernieuwd is, dan gaan we belijden dat wij van deze wereld niet zijn. Laat u mijn tong en mond, ens harten diepste grond, toch wel behagelijk wezen, is de bede van hun hart. Maar dan belijden wij het ook met onze wandel, dat wij van deze wereld niet zijn. Want hoe dichter de kerk bij God leven mag, hoe meer ze hijgen naar dat vaderland. Ik denk hier aan een oud christen die eens zei, hoe dichter ik nader bij het huis van mijn vader, hoe sterker ik hijg naar het eind van de krijg. Het is hier een vreemdelingschap, het is hier een inwonen, het is hier een doorreizen naar dat vaderland der rust, waar zij eenmaal de volkomen zaligheid zullen mogen genieten. Niet alleen Paulus heeft een schilderij mogen ophangen door Gods genade in Hebreeën 11, maar in dit uur willen wij u, jong en oud, ook bepalen bij een godvrezende man die zeggen kon, ik nu vrees de Heere van mijn jonkheid aan. Kinderen, luister dan. Jongens en meisjes, hoort dan hoe de Heere werkt in het hart van zondaren en zondaressen. O, welk een sieraad, welk een parel is het wanneer de Heere uit genade in onze jonkheid het hart opent en inwint voor zijn dienst en vreemdelingen maakt in deze ondergaande wereld. Wij willen met de hulp des Heren een ogenblik stilstaan bij hetgeen u is voorgelezen uit het eerste boek der Koningen, hoofdstuk 18, en daarvan de versen 3 en 4, waar Gods woord en onze tekst aldus luidt. En Achab had Obadja de hofmeester geroepen, en Obadja was de Heere zeer vrezende. Want het geschiedde als Izebel de profeten des Heren uitroeide, dat Obadja 100 profeten nam en verborg hen bij 50 man in een spelonk en onderhield hen met brood en water. Wij willen een ogenblik stilstaan bij Obadja, de hofmeester van Achab. Wij zien hem ten eerste in zijn godsvrezen, ten tweede in zijn positie, ten derde in zijn geloofsdaad. Dus Obadja, de hofmeester van Achab, we zien hem ten eerste in zijn godsvrezen, ten tweede in zijn positie, ten derde in zijn geloofsdaad. In zijn godsvrezen. Geliefden, de tijd van Achab was een tijd van grote welvaart. Uiterlijke welvaart. 3 jaar en 6 maanden daarvan uitgesloten, want u weet dat er in 3 jaar en 6 maanden geen regen viel op de aarde, zodat alles uitdroogde en verdorde. Wanneer wij de geschiedenis nagaan, dan zien wij duidelijk dat men in Achab's tijd woonde in elpenbenen paleizen. Dat betekent dus dat het hoogconjunctuur was. Maar wij lezen nog meer. Wij lezen ook dat de tijd van Agab een zeer goddeloze tijd was. Wij weten dat de wereld altijd goddeloos is, want wij zijn goddelooslijk van God afgegaan. Maar de goddeloosheid komt op de ene tijd meer openbaar dan op de andere tijd. In het ene land openbaart de goddeloosheid zich meer dan in het andere land. Ook is de ene koning goddelozer dan de andere koning. Koning Agab was wel bij uitstek een zeer goddeloze koning, omdat hij opgehitst werd door zijn goddeloze vrouw Izebel, die van buitenlandse oorsprong was, en Agab aanzette om de Baals, die God verfoeide en die walgelijk waren in zijn heilige ogen, om die te dienen. U zult zich misschien afvragen, kan er nu in zulke tijd van zoveel afval en verval nog vrezen Gods gevonden worden? Gemeente, laat ons dat eens vragen aan de profeet Elia. De profeet Elia had het goddelijk oordeel aangezegd aan Agab, dat er geen dauw of regen zijn zou dan na zijn woord. En als de profeet Elia dan later in grote moedeloosheid onder de jeneverboom zit, dan denkt hij dat hij maar alleen als knecht des Heren en als Godvrezende is overgebleven in Israël. Maar wat is dan het goddelijke antwoord? Ook heb ik mij nog 7000 in Israël doen overblijven. Alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal en alle mond die hem niet gekust heeft. Gemeente, de zichtbare kerk was er bijna niet meer. Maar de onzichtbare kerk was er wel. En die onzichtbare kerk zal er zijn tot aan het einde van de eeuwen. Er waren nog gebogen knieën. Er waren nog gevouwen handen, smekende ogen en brandende harten, die wachten op de hulp des Allerhoogsten. Een van diegenen die de knie voor Baal niet gebogen had, was de godvrezende Obadja. We lezen niet zo heel veel van Obadja in Gods woord, maar er hoeft ook niet zoveel van ons vermeld te staan in de kroniek van deze wereld, als dat ene er maar staat. Wij lezen: Obadja nu was de Heere zeer vrezende. Want dat is nu net alles, als hier de vreze Gods in ons hart geplant is door de werking van Gods geest. Wanneer wij die vreze missen, al zijn we dan sporthelden en al staan we dag aan dag in de dagbladen, dat zal ons niet baten. Ja, al zouden we een maanreis hebben gemaakt, al zouden wij al de landen van de wereld hebben gezien, en al stond onze naam vermeld, zelfs in de buitenlandse bladen, als onze naam niet staat vermeld in het boek des levens des lams, dan komen we om. Als we hier de vreze Gods in ons hart niet hebben ontvangen, dan zijn we diep ongelukkig en rampzalig. Nu gaan we eerst een ogenblik stilstaan bij de ouders van Obadja. U zult zeggen, ik lees nergens iets van de ouders van Obadja. Gemeente, als wij de Bijbel lezen, dan moeten we hem zo lezen dat wij de verborgen zaken proberen na te speuren door de werking van Gods geest. Wat kunnen wij nu zeggen van de ouders van Obadja? Gemeente, ik hoop dat dat ook van u gezegd zou kunnen worden. Wij kunnen van de ouders van Obadja dit zeggen, dat zij hoorden bij die 7000 die de knieën voor Baal niet gebogen hadden. Dat zal ik u trachten te bewijzen, en dat wel uit de naamgeving van hun zoon. Want Obadja had zichzelf geen naam gegeven. De kinderen in het Oude Testament kregen hun naam bij de besnijdenis. Zo ook Obadja dus. En weet u wat Obadja betekent? Dat betekent knecht van Jehovah of dienstknecht des Heren. Voorwaar een mooie naam. En die naam doet ons zien dat de ouders van Obadja kennis hadden aan de ware God van Israël. En dat zij hun kind reeds bij de geboorte opdroegen aan de God aller genade, aan de verbonds Jehovah. Obadja kon dus zeggen, evenals David, op u ben ik geworpen van mijn moeders schoot aan. En op u heb ik vertrouwd, zijnde aan mijn moeders borsten. Vanzelfsprekend gaven deze ouders hun kinderen ook een opvoeding naar het woord des Heren. Want wanneer zij hun kind noemen dienstknecht des Heren, zij konden hem dat niet maken, maar ze konden wel wensen dat hij een dienstknecht des Heren werd. Dan zullen we alle middelen die de Heere ons geeft in het werk stellen, om onze kinderen te onderwijzen in de voorzijde leer, naar ons vermogen. Hier heb ik dus iets om de ouders op te wijzen, en ook mijzelf natuurlijk. Geliefden, hoe gaan wij met onze kinderen over deze wereld? Is ook het heil van onze kinderen gebonden op onze zielen, gelijk bij de ouders van Obadja, het heil van de onsterfelijke ziel van hun kind op hun harten gebonden was? Of leven wij er gemakkelijk overheen en zeggen, God moet het doen? Inderdaad, God moet het doen. Maar God werkt altijd middelijk, door geest en door woord. De eenvoudige opvoeding en het eenvoudige woord van de ouders kan soms grote dingen uitwerken. Wat de ouders niet konden, dat kon de Heere. En dat werkte de Heere ook. In de tweede plaats gaan wij letten op Obadja zelf. Obadja was geen kind dat wedergeboren op de wereld gekomen is. Wij komen niet wedergeboren ter wereld. Wij komen ter wereld in Adams bondsbreuk. Van hem staat gelijk van ieder mensenkind. Wie zal een reine geven uit een onreine? Obadja was even verdorven in erfschuld en erfsmet ter wereld gekomen, gelijk ieder ander kind. Maar Obadja was een gekende. Obadja hoorde bij de getelden. Obadja, die even onrein was als ieder ander mensenkind, waardoor de Heere wedergeboren in zijn jonkheid. Hier vinden wij te midden van de goddeloosheid aan het hof van Agab een uitnemend schitterende parel. Christus is de parel van grote waarde. Maar iedere wedergeboren is ook een parel. Want de parel van grote waarde laat zijn licht schijnen op die kleine parels. Ze worden allen beschenen door de zon der gerechtigheid. Ze zijn niet de parel, maar een parel door goddelijke genade. Die parelen worden ons duidelijk in Gods woord getekend. Die parelen heeft de eeuwige middelaar opgeraapt toen hij kwam om zichzelf te geven tot een rantsoen voor velen. Hij heeft die parelen vrijgekocht toen hij uitriep op Golgotha, het is volbracht. Die parelen worden ook toegebracht door de werking van Gods geest. Niet allen op dezelfde wijze en ook niet allen op dezelfde leeftijd. Obadja kon zeggen, ik nu vrees de Heere van mijn jonkheid aan. Geliefden, laat ons nu eens een ogenblik dat kleine jongske Obadja zien in zijn prille jeugd. Kinderen, denk daar eens over na. Wat kreeg Obadja nu in zijn prille jeugd? In de eerste plaats kreeg hij haat tegen de zonde. Dat is het eerste wat God werkt, omdat hij zijn liefde heeft uitgestort in het hart. Hebben jullie dat ook, kinderen? Haat tegen de zonde en liefde tot God. Maar Obadja kreeg ook liefde tot Gods wet. Hij kon reeds in zijn prille jeugd uitroepen, hoe lief heb ik uw wet, het is mijn lust, de ganse dag die ijverig te betrachten. Hij kreeg ook liefde tot Gods volk. Hij had omgang met God en omgang met zijn volk. Zie hier een jongske in zijn prille jeugd. Gemeente, ik geloof dat die kleine Obadja in zijn prille jeugd, zijn knieën gebogen hebbende, het heeft uitgeweend vanwege zijn zonden, maar dat hij ook met heimwee in zijn ziel heeft verlangd naar de omgang met God en de omgang met Gods volk. Hij heeft reeds in zijn jeugd geschitterd als een kleine parel. Hij vreesde de Heere, dat wil zeggen dat de werking van de vreze Gods in zijn hart gewerkt was door de Heilige Geest. Dat hebben we allen nodig, kinderen. Dat hebben ook jullie nodig, op weg en reis naar de eeuwigheid. Zullen jullie nooit vergeten de lessen die jullie ontvangen van de onderwijzers op de school, de lessen van je ouders en de lessen van de kansel? zullen jullie altijd bedenken dat de vrezen des Heren is het beginsel der wijsheid. Ik zou staande aan deze plaats jullie wel willen toeroepen. Komt, kinderen, hoort naar mij. Neemt mijn getrouwe raad in acht. Ik leer opdat ge uw plicht betracht, wat s Heren vrezen zij. De vrezen des Heren is de wijken van het kwade. De vrezen des Heren is kostelijk in de ogen des Heren. De vrezen des Heren doet buigen voor de God alle genade en geeft reeds in het jonge kinderhart liefde tot God. En liefde kan ik niet verklaren. Liefde kan ik alleen maar ontvangen, kan ik alleen maar gevoelen. Al had ik alles op deze wereld, al sprak ik de taal der engelen en ik miste de liefde, dan miste ik alles. Nu staat er nog iets kenmerkends bij. Er staat, en Obadja was de Heere zeer vrezende. Wij moeten dus de nadruk leggen op dat woordje zeer. Er is dus verschil in de vrezen Gods. Wanneer de Heere zijn vrezen heeft gewerkt in ons hart, dan trekt de Heere deze vrezen nooit meer terug. Want een afval der heiligen is er niet. Gods kinderen kunnen wel eens denken dat ze alles hebben verloren en dat alles maar een beschouwing is geweest. Of wat gemoedelijkheid. Te midden van de strijd en de zondewoelingen kunnen ze soms hevig worden aangevallen dat het nooit van God is geweest en dat ze maar hebben gebouwd op een zandgrond. Dat is een andere zaak. Maar de vrezen Gods, wanneer die gewerkt wordt, op welke leeftijd ook, blijft waarachtig in het hart van een zondaar. En waarom? Omdat God de Heere niet verandert. Daarom zijn de kinderen Jacobs niet verteerd. Maar nu is die vreze Gods niet altijd in beoefening. Gemeente, hier moet ik even iets zeggen. Wat betekent dat nu als er staat, Obadja was de Heere zeer vrezende? Volgens de grondtekst betekent het eigenlijk meer en meer vrezende. Dat geeft wat duidelijkheid over deze zaak. Het wil dus zeggen dat er geen stilstand was bij Obadja in het genadeleven, maar dat er een opwassen was in het genadeleven van Obadja. En nu mocht hij in dat opwassen meer en meer buigen voor de God alle genade en openbaarde dat in zijn wandel, zelfs te midden van de grootste goddeloosheid. Wij zien dus twee dingen in dat meer en meer de Heere vrezen. Ten eerste de verborgen omgang met God. Gods verborgen omgang vinden, zielen daar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. Nu zegt de grondtekst, omgaan met de Heere betekent met de Heere op één kussen zitten. Dus met de Heere op één kussen zitten, met de Heere omgaan, en onderhandelen, dat mocht Obadja veel ervaren. En waar blijkt dat uit? Dat blijkt uit de daden die hij heeft gedaan. Gemeente, wanneer is de vreze Gods zeer in oefening? Wel, wanneer het gebed vermenigvuldigt, wanneer de zonde vaarwel gezegd wordt en wij jagen naar heiligheid, wanneer wij in onze handel en wandel laten zien dat wij van deze wereld niet zijn. Nee, Obadja bleef niet staan in de kindergeboorte, maar hij had opwas. Hij kreeg meer en meer kennis van Christus. En al is het dat Christus nog geboren moest worden, hij mocht toch ervaren en geloven dat er eenmaal een middelaar zou komen, die ook voor zijn zonden zou betalen en hem de rechtvaardigheid voor God zou geven en hem in heiligheid doen wandelen op het pad van zijn geboden. Die middelaar des Nieuwe Testaments mocht hij zien door het geloof. Dus de beoefening van de vreze Gods kwam openbaar in zijn verborgen leven en kwam ook openbaar in zijn openbare leven. Hij was de Heere zeer vrezende. Kom, jonge mensen in ons midden, zijn er hier die ook de Heere vrezen? U hebt lange tijd onder het woord mogen verkeren. En waar zijn nu de jongens en meisjes die de Heere vrezen? Die een biddend leven hebben aan de troon van Gods genade. Die niet alleen de vreze Gods hebben mogen ontvangen in zijn werking, maar die ook de vreze Gods mogen beoefenen. En die ook meer en meer geoefend worden in het leven der genade. Zeer vrezen, dat betekent geoefend worden in de standen van het genadeleven. Meer en meer zijn beeld vertonen in de wereld. En meer hem gelijkvormig zijn. Meer en meer afsterven van de oude mens en een opstanding van de nieuwe mens. En ook meer en meer rijp gemaakt worden voor de eeuwige heerlijkheid. Ik zou het u allen gunnen, jongens en meisjes, maar geven kan ik het u niet. Dat houdt de Heer in zijn eigen hand. Gelukkig maar, want wij zouden misschien willekeur gebruiken. Maar gemeente, bij God is geen willekeur. Hij trekt hen zonder aanzien des persoons, omdat hij het van eeuwigheid heeft bepaald. Degene die wij zouden laten lopen, die wij te slecht achten om bekeerd te worden, die raapt God op. En degene die wij misschien zien als een sieraad op de wereld vanwege hun godsdienst, gaat God voorbij. En zo is het ook omgekeerd. De Heer werkt zijn vrezen in het hart van die hij wil. En wordt daarin verheerlijkt en verhoogd. Obadja was reeds in zijn jonge leven de vreze Gods deelachtig. Maar hij was ook de Heere zeer vrezende in een tijd van diepe goddeloosheid en grote ellende. Ik heb ook een woord aan de ouders. Ouders, zouden wij niet diep beschaamd moeten zijn? En dan ga ik geen stenen werpen, maar dan ga ik bij mezelf beginnen. Zouden we niet beschaamd moeten zijn vanwege de opvoeding van onze kinderen? Of brengt u het er zo best vanaf? Dan bent u gelukkig. Gemeente, wat heb ik al een schuld gemaakt tegenover mijn kinderen? Wanneer de Heere die schuld niet zou verzoenen, dan was er geen doorkomen meer aan. Schuld met schuld vermeerderd. En wanneer wij straks met onze kinderen staan voor het aangezicht van de grote rechter van hemel en aarde, wanneer onze kinderen ons dan in ons aangezicht vliegen en zeggen, vader en moeder, wat u beloofd hebt, zijt u niet nagekomen. Ik ga door uw schuld verloren. Zou ons dat niet tot in alle eeuwigheid achtervolgen? De God alle genade mocht naar zijn welbehagen u biddende vaders en moeders maken, wanneer u dat nog niet zijt, maar ook onderwijzende vaders en moeders op grond van Gods eeuwig zoen- en zoutverbond. Jeugd in ons midden. U bent gedoopt en dat gedoopte voorhoofd zal eenmaal tegen u getuigen. Maar de doop heeft ook betekenis. Ik heb het wel eens gezegd bij een doopbediening. Dominee Fraanje zei wel eens, leg uw gedoopte hoofd eens in de nek en zeg, o God, ik ben gedoopt. En wanneer ik nu met dat gedoopte voorhoofd voor eeuwig verloren moet gaan, dan zal het Tyrus en Sidon, Sodom en Gomorra, verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan mij, die de weg geweten en niet bewandeld heb. Jonge mensen die reeds belijdenis hebben gedaan. Is uw belijdenis beleving? Denk aan Obadja. Hij had de vreze des Heren in beoefening. Ook zij die daarvan iets in hun leven hebben ontvangen, zullen ervaren dat de vreze des Heren doet wijken van het kwade. Dat is de Heren ook wel gevallig. En hij bewaart de zulken ook naar zijn vrijmachtig welbehagen. Staan we nu in de tweede plaats stil bij zijn positie. Wij lezen dat Ahab een hofmeester had en die heette Obadja. Wat betekent nu dat woord hofmeester? We hebben allemaal eens gehoord van een havenmeester. Weet u wat een havenmeester is? Een havenmeester heeft opzicht over de haven. Hij ziet naar de uitgaande en de inkomende schepen. Hij beheert dus de haven. Alzo had Obadja de hofhouding onder zijn beheer. Ja, zelfs de lijfwacht van koning Achab. Hij beheerde dus alles wat er aan het hof gebeurde. Nu rijst er misschien bij u de vraag, en wel deze. Hoe kwam Obadja nu toch aan dat goddeloze hof? Is dat nu al verantwoord, wanneer ouders hun kinderen sturen naar plaatsen van grote goddeloosheid? Hiervoor zijn twee antwoorden. In de eerste plaats kan het zijn dat Obadja uit een bemiddeld adellijk geslacht kwam, zodat hij alleen nog maar één kant zag om nog vooruit te komen in de wereld. En dat was aan het hof van Achab. Maar er is ook nog een ander antwoord, en dat is dit. De koning in het Oude Testament had een grote macht. Lees hierover eens 1 Samuel 8, vers 7 tot 11. Daar zegt Samuel, de koning die ge krijgt, zal uw dochters als baksters en apothekeressen nemen. Die zal ook uw zonen nemen als lijfwacht en als krijgsknechten. Nu kan het dus ook zijn, en dat ligt voor de hand, dat Obadja door Achab was genomen om hofmeester te worden. Zo had hij dus in de wereld een zeer goede positie. Maar ik moet er in de derde plaats nog iets bij zeggen, en dat is dit. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Een man werd voor hen heen gezonden. De vrome Jozef, rijk in deugd, als slaaf verkocht in zijn jeugd, in ijzeren boeien reeds gekneld, van God tot heil en eer hersteld. Deze Obadja was dus onder Gods voorzienig bestel aan het hof van Achab gekomen. Ik denk aan nog anderen die ook aan koninklijke hoven hebben verkeerd. Mozes is eenmaal geweest aan het hof van Farao's dochter, want ze had hem als een zoon aangenomen, uit het water getogen. Ik denk ook aan de kleine Samuel. Hij was al zeer vroeg bij de tabernakel en daar was het uitermate goddeloos. De zonen van Eli, Hofni en Pinhas, hielden geen rekening met Gods woord. Zij groeiden als het kruid der aarde, maar werden ook als werkers der ongerechtigheid weggevaagd. Ik denk hier ook aan Nehemia, die aan het hof was van koning Artaxasta en die als schenker de wijn gaf voor het aangezicht des konings. En om niet meer te noemen, de welbekende geschiedenis van Esther. Mordechai, haar oom, zei, misschien zijt ge juist in zulk een tijd als deze aan het hof van de koning gekomen en koningin geworden. Nu, Obadja was aan het hof van Achab en had dus een hoge positie. En wat zag Obadja daar aan het hof van Achab? Gemeente, hij zag daar allerlei ongerechtigheid. Hij zag daar het geblankette gezicht van Izebel, die felle dienares van Baal en de felle haatdraaster tegen het volk des Heren, die met al wat in haar was opstond tegen de God van Israël, die ook de profeten uitroeide, zoveel in haar vermogen was. Hij zag daar de goddeloosheid en zedeloosheid en allerlei ongerechtigheid. Hij hoorde daar de taal van degene die zich om God nog gebod bekommerde. Jongens en meisjes, hoevele van jullie zijn er ook niet in zulke positie? Ik zou jullie wel tot getuigen willen roepen. Hoevelen horen op hun werk de brutste goddeloosheid uitspreken en zien de ongerechtige werken die er geschieden in onze bange tijd? Want gemeente, Achab's tijd was bang, maar onze tijd is ook bang. En uitnemend goddeloos. De zonde wordt vrij uitgesproken en de Baal van onze tijd wordt vrij uitgediend. Doen wij ook mee in het dienen van Baal? Zeggen wij, weg met de Heren, wij zullen Baal dienen. Wij zijn Heren, wij zullen tot u niet komen. De Baals en de Asterots staan met hopen opgericht in ons vaderland en Gods volk. De Baals en de Astarots staan met hopen opgericht in het hart. En de ziel buigt zich er zo menigmaal voor te neer. Wat is Gods volk in deze toch ook schuldig? Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Hoe gedroeg Obadja zich aan het hof van Agab? Wij lezen van Lot dat hij dag aan dag zijn rechtvaardige ziel kwelde bij het zien en horen van de goddeloze werken van de inwoners van Sodom. Lot was daar gekomen door eigen schuld. Hij had zijn ogen niet naar boven geslagen toen hij koos, maar rondom. En toen hij rondom zich keek, zag hij daar die schone vlakte van Sodom. En zijn hart zei, naar Sodom, Lot, want daar is geld te verdienen. En hij is er inderdaad gekomen. Eerst in de vlakte van Sodom, daarna in Sodom zelf. En ten laatste in de poort van Sodom. Maar toen heeft de Heer er hem uitgehaald, want hij werd bewaard in de kracht Gods tot de zaligheid, die aan hem zou geopenbaard worden in de laatste tijd. Obadja heeft zijn rechtvaardige ziel ook gekweld. De Heer had een teken gegeven van Obadja. En welk teken was dat? U kunt dat vinden in Ezechiël 9. We lezen daar, teken, een teken aan de voorhoofd in degene die zuchten en uitroepen over al de gruwelen die er in het land geschieden. Obadja was een zuchter over de gruwelen. Hij heeft wellicht wat in de stilte geweend over de goddeloosheid van Agab en zijn vrouw en over het goddeloze hof. Hij zou ook vermaand hebben, maar ze hebben niet geluisterd. Maar waarom heeft Agab Obadja dan niet weggezonden? Gemeente, Gods vrezen valt op in de wereld. Er zijn er velen die opvallen in de wereld, maar net naar de verkeerde kant. Obadja viel op naar de goede kant. Waarom? Omdat zijn handel en zijn wandel waren gericht op de ere Gods. En als Agab dat zag, dan kon hij zulke getrouwe dienaar niet wegzenden. Als wij christen zijn in de ware zin des woords, dan komt dat in ons leven, maar ook in ons werk openbaar. U moet niet denken dat Obadja altijd heeft lopen preken, maar heel zijn leven was een preek. Wanneer ons leven een preek is, gemeente, dan hoeven wij niet veel woorden te gebruiken. Er zijn stillen in de landen die weinig woorden gebruiken, maar hun leven is een predicatie. Hun leven is een voorbeeld wat verwekt tot jaloersheid. O jongens en meisjes, vaders en moeders, was het in ons hart gelijk het was in het hart van Obadja, die te midden van de goddeloosheid niet afviel, maar daardoor juist sterker aan God werd verbonden en de zonde meer en meer haatte en ervan floot, maar die zichzelf ook meer en meer leerde kennen als een goddeloze in zichzelf en daarvoor de troon der genade aanliep in zijn positie. De Heere bewaarde Obadja te midden van de goddeloosheid door de bewarende hand Gods, in de kracht Gods bewaard tot de zaligheid die aan hem zou geopenbaard worden in de laatste tijd. Gemeente, wat zal dat voor Obadja een wonder zijn geweest, dat hij niet meegevoerd is in de stroom van de tijd, maar dat de Heere hem in zijn positie heeft bewaard en beveiligd en hem gegeven dat, ondanks alles wat er gebeurde, ondanks alles wat hij zag, hem deed blijven in de vreze des Allerhoogsten. Dat de vreze Gods in zijn hart en zijn leven doorschitterde, als een parel die schittert in de gerechtigheid van de middelaar, dat zou hem ook gebonden hebben aan de middelaar. Want geliefden, hoe meer wij zien van die alles overklimmende gerechtigheid, hoe meer wij in hem ons leven zullen zoeken, maar ook vinden. Ik wil daar twee dingen aan verbinden. Kinderen, je leeft in deze wereld, maar leef niet mee met de wereld. Wij zijn van nature werelds, uit de aarde aards. Maar vraag biddend om bewaring. Uw goede geest geleidde mij in een effen land. Jongens en meisjes, in welke positie staat u in de wereld? In welke goddeloosheid moet ge verkeren in de wereld? Wat ziet ge en wat hoort ge? Is de zonde dan een lekkere bete onder uw tong? Staan uw ogen en uw oren dan open? Of weent ge het wel eens in stilte uit? Uitroepend met David, glid niet af met hart en oog, op te heffen naar omhoog, omdat de zonde zo meer en meer toeneemt, en omdat uw hart zo tot de zonde genegen is. Smart over de zonde, dat betekent een buigen voor God. Maar smart over de zonde doet ook de zonde voor Gods aangezicht belijden en laten. Wie zijn zonde belijdt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Ziet u wel dat wij in een hoge positie kunnen staan en toch te vrezen Gods deelachtig zijn? Velen verloochenen hun opvoeding en het onderwijs dat zij ontvingen. En ook velen leven als dubbelhartigen. God wat, de wereld wat, dat is verfoeilijk voor God en niet welgevallig in de ogen der mensen. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen en zal voor Gods aangezicht niet bestaan. Maar zij die in waarheid de vreze Gods hebben ontvangen, die zullen ook uitgaan tot de God des verbonds. Die gaan niet de kerk voorbij, maar die zijn in de kerk. Zij zullen door het woord gevoed en gelaafd worden. De Heere zal betonen dat hij van hun zaken af weet. De Heere zal de zulke ook doen uitroepen, wat wij met de dichter zingen in Psalm 119. En daarvan het 32e vers. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. O Heer, hoe wordt uw goedheid ooit volprezen? Gij doet op aard aan alle schepselen wel. Och, weet ik in uw wetten onderwezen. Psalm 119 en daarvan het 32e vers. Onze derde gedachte spreekt van zijn geloofsdaad. Dat vindt u in het vierde vers duidelijk beschreven. Want het geschiedde als Jezebel de profeten des Heren uitroeide, dat Obadja 100 profeten nam en verborg ze bij 50 man in een spelonk en onderhield hen met brood en water. Geliefden, Obadja was dus niet alleen een belijder met de mond, maar hij betoonde ook onverschrokken te zijn met de daad. Ja, als de vreze Gods zeer in beoefening is, dan zijn we ook onbevreesd. Want de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. En die vrees is niet volmaakt in de liefde. Wanneer het geloof in zijn oefening is en de liefde die door de geest in ons hart is uitgestort, vaardig is, dan vrezen wij niets en niemand. Dan kon Luther zeggen, al waren er zoveel duivels als pannen op de daken, zo zou ik toch naar Worms gaan. Dan kan men ons ook niet bang maken. Maar zodra de vreze Gods niet in beoefening is, dan vrezen wij met 1000 vrezen en zitten met Elia onder de jeneverboom. Dan zeggen wij, Heere, neem mijn ziel maar van mij. Het is mij beter te sterven dan te leven. Obadja vreesde dus de Heere. Maar hij vreesde Agab en Jezebel niet. U begrijpt wel dat Gods kinderen niet veilig waren voor Agab en Jezebel. Een volk dat ondergaat in brooddronkenheid, dat gruwelijkheid bedrijft. Een koning die Baal en Astaroth aanbidt en zoveel mogelijk van de wereld aangrijpen. Die zullen ook Gods kinderen vertrappen en vervolgen. Wij lezen hier wel een kenmerkend woord. Er staat niet dat Agab de profeten uitroeide, maar Jezebel. Jezebel heeft dus wel het hoogste aandeel gehad in het uitroeien der profeten. Dus Satan maakt hier geen gebruik van een man, maar van een vrouw. Hij geeft er niet om welk middel hij heeft of welk instrument hij gebruikt, als het maar een bruikbaar instrument is. Jezebel was hier dat bruikbare instrument. Want ze gaf nergens om en zette Agab zoveel mogelijk was aan om Gods knechten uit te roeien. Waar was het dus eerst op gemunt? Op Gods knechten. Wanneer een leger uittrekt ten strijde, wat moet men dan eerst hebben? Eerst de legerhoofden. Wanneer die weg zijn, dan gaat het leger vanzelf al op de vlucht. Zo is het ook in het geestelijke. Satan denkt, eerst de herders, eerst de profeten, eerst de leraars. Wanneer die weg zijn, dan heeft het volk geen onderwijzers, geen steun meer. En dan gaat ook het volk wel ten onder. Dat heeft Jezebel gedacht. Omdat de Satan haar dat ingaf, dat heeft Agab gedacht, omdat hij een gewillig instrument was van zijn vrouw. Maar de Heere stond erboven. De Heere had ook een instrument. Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. Gelukkig dat de Heere ook instrumenten heeft en die instrumenten goed weet te gebruiken. Nu heeft de Heere in de vervolging Obadja gebruikt. Wij zien de soldaten dus uitgaan en de profeten des Heere doden. Dat heeft Obadja verdroten met groot verdriet. Want hij had liefde tot God, liefde tot zijn volk en liefde tot zijn knechten. Obadja heeft alles eraan gewaagd. Hij heeft 2 keer 50 profeten verborgen in een spelonk. Dus niet 100 bij elkaar, maar 50 bij 50 in een spelonk. En heeft hen onderhouden met brood en water. Nu, dat is de kerk ook toegezegd. Uw brood zal zeker zijn en uw water gewis. Ze kregen dus wat hun toegezegd was. Niet meer en ook niet minder. Ze konden er wel bij in het leven blijven. Obadja heeft dat brood en dat water niet gestolen. Want dat zou niet overeenkomen met de vreze des Heren. Hij was de Heren zeer vrezende. Hij heeft dat betaald uit eigen middelen. Gemeente, wij houden soms zo van een goedkope godsdienst. Een koopje. Hier was het geen koopje. Obadja heeft 2 keer 50 profeten verborgen in een spelonk en met brood en water uit eigen middelen onderhouden. Hier zien wij de vurige liefde van Obadja, want hij was de Heere zeer vrezende. De Heere heeft Obadja bewaard, te midden van het gevaar. Hij waagde zijn leven, maar God stond erboven. Nog iets. Wie moesten ze eerst hebben? Elia natuurlijk. Elia, dat was de beroerder van Israël, zei Agab. Elia, die de hongersnood had aangekondigd. Doch Elia werd wel gezocht, maar niet gevonden. Want de Heere had hem verborgen. En de Heere had hem zo verborgen dat niemand hem vinden kon. Wanneer God ons verbergt, houd daar maar rekening mee, volk des Heeren. Dan zijt u onvindbaar, al loopt u gewoon over de wereld. Want des Heeren engels gaat, een onverwinbare legermacht, rondom hen die Gods wil betracht. Dus is hij wel bewaard. Niemand kan aan dat volk komen als God het niet hebben wil. Denk maar aan Smijtergeld. Hij liep over een bruggetje. Zijn moordenaars dachten dat er 2 mannen naast hem liepen, maar dat was niet zo. Het waren 2 engelen. De Heere bewaarde hem. Elia kreeg wat meer. Elia kreeg geen brood en water, maar Elia kreeg brood en vlees, des morgens en des avonds. En hij mocht drinken uit de beek Krit. Later kreeg hij olie uit de fles en meel uit de kruik die niet verminderde. Niet omdat Elia meer was dan de andere profeten, maar God heeft zijn knecht op een bijzondere wijze willen onderhouden. God heeft zijn kinderen allen even lief, maar hij geeft de een meer dan de ander naar zijn soeverein en vrijmachtig welbehagen. Wij zien Obadja gaan in zijn hoge positie naar die eenvoudige profeten die daar verborgen waren. Het waren er van de 7000 die de knieën voor Baal niet gebogen hadden. Gemeente, daar lag nu de verademing voor Obadja. Daar kon hij spreken over God en goddelijke zaken. Met deze mensen kon hij roemen in Gods vrije gunst. Kon hij spreken over de rechtvaardige oordelen. Daar konden zij samen de naam des Heeren aanroepen. Want het is 1 huisgezin. Het zijn kinderen van 1 vader. Obadja heeft ervaren dat de Heer hem ondersteunde en sterkte, te midden van het liefdewerk dat hij verrichtte. En hij is niet beschaamd uitgekomen. Liefde tot God geeft, ook in de hoogste positie, liefde tot Gods knechten. En dat komt in ons leven openbaar. Hoe is het nu met u gesteld, jong en oud? Hebben wij ook, gelijk Obadja, liefde tot Gods volk en liefde tot zijn knechten, al zouden wij ons leven ervan moeten geven? Want dat deed Obadja hier. Zijn leven was in gevaar en hing aan een zijden draad. Maar de Heere was zijn bewaarder. Hij onderhield Obadja met de rechterhand zijn gerechtigheid. En hij deed hem in de verademing spreken van de goede tierenheden des Heeren en uitroepen: komt, luister toe, gij Godgezinden. Gij die de Heer van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Wel gelukzalig zijn zij, die niet alleen het geloof hebben ontvangen, maar die ook geloofsdaden mogen verrichten, te midden van een wereld van goddeloosheid, te midden van de grootste gevaren, en die betonen dat zij van de wereld niet zijn, maar onderhouden worden door de God aller genade. Nu nog een enkel woord en we gaan eindigen. Obadja was een parel in het woord des Heeren, te midden van een goddeloze tijd. Later zegt hij tot Elia: ik nu vreze de Heere van mijn jonkheid af. Obadja heeft hier ervaren dat zijn leven in Gods hand was En de Heere heeft er hem ook rijkelijk voor beloond. Geliefden, wie zal dat durven ontkennen, dat het in onze tijd ook een zeer goddeloze tijd is? Er wordt wel eens gezegd, God werkt niet meer. Of, er zijn geen kinderen Gods meer. Maar gemeente, zij zullen er blijven. En als men hen allen eens kon tellen die er nog zijn in ons vaderland, dan zouden wij zien dat er nog verschillende zijn die de knieën voor de Baal van deze tijd nog niet hebben gebogen. Ze komen niet allen openbaar, maar er is nog een volk en er blijft een volk op de wereld die het eigendom zijn van die grote koning die hen heeft gekocht met de dure prijs van zijn dierbaar hartebloed. Die parels zijn in het midden van deze ondergaande wereld. En al is het dat zij menigmaal onder het stof liggen bedolven, al is het dat het vel er afgeblazen moet worden, het zijn en blijven parelen. Wat is nu noodzakelijk? Wel, dat te midden van de goddeloosheid die parelen eens zouden mogen schitteren. Dat de vreze des Heren niet alleen gewerkt, maar dat de vreze des Heren ook uit zou komen in een verborgen leven met God. Zijn er in ons midden, wie er leven in Christus verborgen is in God, wie leven staat in het teken van de omgang met God, die mogen ook de helgeheimen der zaligheid ervaren aan hun ziel. Ik kan u dit wel zeggen. Hoe meer er van die parel van grote waarde wordt aanschouwd, hoe dierbaarder hij wordt aan onze harten. Maar hoe meer ze ook buigen, dan wordt het waar. Zalig, zalig, niets te wezen in het eigen oog voor God. O geliefden, de kleine parel verdwijnt in de ogen van de grote parel. Dat kan niet anders. Die grote parel blijft schitteren, te midden van de donkerheid, te midden van gruwelijke zonden, te midden van de onzedelijkheid, te midden van allerlei afval en verval. Die parel blijft staan, die parel blijft schitteren en die parel zal zijn parels toebrengen, maar ook verlossen en bewaren in deze ondergaande wereld. Hoe hoog de nood ook mag gaan en hoe bang de tijden ook zijn mogen. Ja, in Agabs tijd was er vervolging. Hoe ver zouden wij nog van de vervolging af zijn? Gemeente, als God de mens niet inbindt, dan zal men straks Gods kerk te vuur en te zwaard vervolgen. Het is een bange tijd. Och, dat ons volk toch eens wakker werd geschud en dat de regering degene die gruwelbedrijven eens de straf deed toekomen die hun toekwam. Gods woord en Gods wet eist het. Dat ons Nederland eens op de knieën kwam voor God. O gemeente en jeugd in ons midden, gedenk toch aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap. Eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van de welke gij zeggen zult. Ik heb geen lust in dezelfde. We gaan bange tijden tegemoet. Vervolging. Ja, wanneer dat komt, dan ben ik er wel op berekend dat eerst de hoofden het zullen moeten ontgelden. Eerst de hoofden, waarom dan staande te blijven in de strijd, hebben wij alleen maar bewarende genade nodig. Geen zelfvertrouwen, want dat zal beschaamd uitkomen, maar Gods vertrouwen. Gods vertrouwen zal niet beschaamd worden. Stilzitten zal uw sterkte zijn. De uitgieting van de goddeloosheid zal nog toenemen door allerlei moderne middelen. Door de wonderen der techniek wordt de ongerechtigheid meer en meer vermenigvuldigd. Maar de Obadja's, die zitten in het verborgen en bewenen de breuk der dochter mijns volks. Zij zullen ervaren dat de Heer in het hart zijnde hun de volheid van zijn genade schenkt uit vrije gunst. Gemeente, wanneer wij de verborgen omgang met God mogen ervaren, dan is het wegwereld, wegschatten. Ge kunt niet bevatten hoe rijk ik ben. Ik heb alles verloren. maar Jezus verkoren wiens eigen ik ben. Dan is Jezus zoet. En al zijn middelaars gaan. En dan zijn zij slecht. En hoe slechter zij worden in zichzelf, hoe meer hij zich verheerlijkt in hun hart, hoe meer de vreze God zal schitteren in hun leven, in hun handel, in hun wandel, dan zijn ze waarlijk vreemdelingen op de wereld. Nu, kinderen, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Nu is hij nog te vinden. Nu wordt uit de mond der kinderkens en der zuigelingen nog sterkte gegrondvest. Jongens en meisjes, is de wereld te dienen u dan zoveel waard? Zeg het eens eerlijk. Kan de wereld uw hart vervullen? Er is maar één ding dat ons hart kan vervullen. En dat is de vrede Gods. Daar hijgt Gods volk naar met een onuitsprekelijk verlangen. Met de wereld komt ge gewisselijk om. Hebt ge een hoge positie? Vraag om genade om te buigen voor Gods aangezicht. Vaders en moeders, wij gaan naar de eeuwigheid. Straks komt de jongste dag en dan staan wij met onze kinderen voor de grote God van hemel en aarde. Hebt u uw kinderen onderwezen in de voorzijde leer? Zullen uw kinderen u dan in het aangezicht vliegen en zeggen, vader en moeder, u hebt ons nooit gewezen op die enige weg die ten leven leidt? Dan kan het niet meer. Dan is het te laat. Geliefden, wanneer wij ons niet bekeren, zal het eenmaal zijn te laat, voor eeuwig te laat. Gelukzalig is echter het volk, in welke hart de gebaande wegen zijn, in welke hart de Heere plaats heeft gemaakt voor zijn gezegende bediening. Hij zal hen als gasten en vreemdelingen leiden en straks brengen in die stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Amen. De slotzang is uit Psalm 97 en daarvan het zesde vers. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. Hij die in tegenspoed zijn gunstgenoten hoedt, verleent hun onderstand en redt ze uit boze hand die op hun onschuld woedt. Psalm 97 en daarvan het zesde vers.
Thank you.
eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.